Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het eerste en het negende vers van Psalm 141. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden en doch op u zien mijn schreiende ogen. 141, 1 en 9. Wij zullen het woord des Heren lezen uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 4, de eerste 7 versen. 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. En na de schriftlezing zingen we uit 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in uw huis hebt. En ze zeiden: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie, betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij de Heere samen. Tot ook aan de avond van deze zondag zien wij eerst weer op tot u, nu u ons opnieuw in de gelegenheid stelt om te horen de woorden der zaligheid. En als wij dan tot u naderen, Heere, laten we dat dan doen mogen in de rechte gezindheid en met de juiste gesteldheid van ons hart. Want u hebt er geen behagen in als mensen tot u naderen met de lippen alleen, terwijl hun hart zich ver van u houdt. En dat is nu juist een van onze problemen. Dat wij ook in onze godsdienstige dingen de dingen zo formalistisch kunnen gaan doen. Dat het allemaal vorm is, zonder inhoud, zonder wezen. Dat het allemaal buitenkant is. U hebt dat in uw rondwandeling op aarde meegemaakt, Heren, en u moest daar iedere keer weer tegen waarschuwen, als u het voor uw ogen zag gebeuren in het Jodendom, in de synagoge, in de tempel en in al de dingen waren ze in vele opzichten nog wel getrouw en namen ze nog de uiterlijk de wacht des Heren wel waar. Maar Heren, u miste er in zoveel opzichten het hart in. En toen kon u daar ook geen behagen in hebben. En als dat toen zo was, Heren, dan is dat nog zo. En we zullen ons daar altijd maar weer op moeten onderzoeken. Wat is het nou bij ons? Is ons bidden nou echt roepen tot God uit de nood en in het waarachtige geloof? Of is het wat opzeggen van gebeden, wat prevelen van woorden, wat tot uitdrukking brengen van een aantal gedachten, terwijl ons hart zich er niet in mengt. En daarom, Heren, geef dat wij ook in ons naderen waar mogen zijn. Dat u naar ons horen kunt. Maar dan zullen wij het wel moeten leren van de Heilige Geest. En dan zal de Heilige Geest het ons wel niet alleen moeten voorzeggen, maar ons gebed met zijn onuitsprekelijke verzuchtingen moeten vergezellen. En dan zult u het ook nooit kunnen doen om de waardigheid van ons bidden. Dan zult u het alleen maar kunnen doen om de waardigheid van het bidden van de enige hoge priester, de Heere Jezus Christus. Zijn gebed zult u geen gehoor ontzeggen. Want zijn gebed is altijd een echt gebed. En hij heeft het hart ook in zijn woorden. En als hij bidt, Heren, dan is er geen twijfel mogelijk. Dan is dat aangenaam in uw ogen. En daarom mogen wij achter die voorbiddende heiland schuilen. En mogen wij door de Heilige Geest leren bidden. En laat de Heilige Geest ook voorbidder voor ons mogen zijn. Anders, Heren, dan zullen wij tevergeefs roepen. En dan is het inderdaad ijdel. Mogen we zo bij u genade zoeken en vinden. Zelfs alleen al in het stuk van het bidden. En als we dan verder ook nog denken aan de andere activiteiten zoals we die in een kerkdienst mogen beleven, ons luisteren en ons spreken. Heren, hoe zullen wij ooit rechte gedachten kunnen formuleren? En hoe zullen we uw woord recht verstaan? Hoe zullen we uw woord recht ter harte nemen? Hoe zal het ooit werkelijk toegepast worden als wij dat zelf zouden moeten doen? Ook in die dingen zijn we weer zo helemaal op u aangewezen. Heren, geeft u ons dan te spreken en geeft u ons dan te luisteren. En als het dan over ons zingen gaat, dan kunnen we u dezelfde dingen weer vragen, Heren. Want wat zal ons zingen zijn? Er staat in de Bijbel ook dat woord tegen zangers gesproken: doe het getier van uw liederen van voor mijn oren weg. Heren, als u dat tegen ons zou zeggen en als door u ons zingen zo zou worden beoordeeld, wat heeft het dan allemaal voor waarde? Dan kunnen we onszelf er misschien wat mee wijs maken, maar dan zal het ons ook niet baten. En daarom, we moeten het ook van uw geest leren om op de rechte wijze te zingen, om daarin ook ons hart te laten meespreken. En als het gaat om het offeren van onze gaven, Heren, dat kan ook helemaal formalistisch gebeuren. Leer ons ook op de rechte wijze zorg dragen voor de dienst des Heren, voor het huis des Heren, voor de zaak des Heren. En geef dat ons offeren inderdaad ook u de Heren aangenaam mag zijn. Zoals Paulus dat aan de Filippenzen schreef, dat hun offerande Gode aangenaam was. Mag dat zo ook van ons gezegd worden. Ach Heren, en nu hebben wij u onze nood voorgelegd. Onze nood in alle dingen. En dat alleen nog maar wat een kerkdienst betreft. Maar dan zijn er nog zoveel andere dingen. Want ook buiten onze kerkdiensten hebben we uw hulp zo nodig. Bij ons werk en in Ach, Heere, er is geen terrein of we zijn afhankelijk van u. Doe ons dat maar beleven. En doe ons maar altijd weer tot u opzien. En leer het ons af om op onszelf te vertrouwen. En bij onszelf te raden te gaan. En het zelf zo goed te weten. Want wat weten we en wie zijn we? Heere, maak ons maar waar voor u. En breng ons op die plaats waar u echt aan ons kwijt kunt. Waar u uw bediening heerlijk kunt maken. Zegen ons zo. Als de schriften vanavond weer geopend zullen worden, kom daarin mee. Wilt gij getuigenis geven aan het woord van uw genade, Heere, en laat uw woord niet ledig tot u wederkeren. Maar stel het dienstbaar aan de komst van uw rijk. Stel het dienstbaar aan de bekering van zondaren. Gebruik het ook tot vertroosting van beproefden en bedroefden. En wilt gij opbeuren de neergebogenen? Wilt gij bemoedigen degenen die hun moed kwijt zijn? Wilt gij vertroosten de harten die naar u schreien? Wilt gij vergeving schenken daar waar geleefd wordt onder een besef van schuld en onwaardigheid? Wilt gij de blinde ogen openen? Wilt gij dove oren ontsluiten? Wilt gij harten openen, Heere? En wilt gij bekeren wat onbekeerd is? U hebt het zelf in uw woord zo duidelijk laten beschrijven, Heere, dat zonder het werk van de wedergeboorte en de waarachtige bekering, zonder het geloof en de heiligmaking, niemand zalig zal worden, niemand God zal kunnen zien, niemand het koninkrijk der hemelen zal kunnen binnengaan. En al die dingen die zo nodig zijn, moeten uw werk zijn in ons leven, Heere. We dragen er zelf ook niets aan bij. Wij zorgen niet voor wedergeboorte. Wij zijn het niet die ons hart kunnen ons veranderen. Wij zijn het niet die ons met het geloof zelf kunnen begiftigen. Wij zijn niet in staat om ons leven te heiligen. Heere, op u zien onze ogen. Ook voor al deze dingen mogen ze geschieden. Door en onder de verkondiging van uw evangelie, die toegepast wordt door de Heilige Geest. En geef ons zo een gezegend uur hier met elkaar in uw voorhoven. Heren, wij vragen u om de vervulling van al onze andere noden. U kent ze, u weet wat er allemaal in ons leven kan zijn, waar we onder gebukt kunnen gaan, wat ons leven bemoeilijkt en bezwaart. Geeft u hulp en uw uitkomst, geeft u kracht en ondersteuning en laat onze verwachting maar van u zijn, ook als het leven hier op aarde zijn zorgen en zijn diepten kent. Heren, gedenk aan de arbeid die in uw koninkrijk mag worden verricht. Wilt u er uw onmisbare zegen aan verbinden? Wilt ge uw rijk doen komen, ook in de tijd waarin wij leven? En laat uw naam heerlijk zijn. Als we rondom ons zien, Heren, dan zien we allerwege dat het evangelie teruggedrongen wordt. Dat uw zaak hoe langer hoe meer afgebroken lijkt te worden. Zeker in onze westerse wereld. En dat de dingen niet goed gaan, eerder achteruit gaan. Dat de goddeloosheid niet ingedampt wordt, maar dat die als een vloedgolf over ons land heen stroomt. En dat dat niet alleen in ons land, maar in vele andere landen het geval is. Heren, de duivel lijkt meer en meer macht te krijgen. En hij gebruikt die macht ook. Met geweld gaat hij tekeer en aan de andere kant gebruikt hij list. En zo wordt de kerk, het volk des Heren, bedreigd. En zo wordt het bemoeilijkt. En er is ook nog zoveel schijn. Er is nog zoveel dat erop lijkt. Er is nog zoveel dat voor het ware uitgegeven wordt, maar dat de toets van uw kritiek niet doorstaan kan. De duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog en hij heeft zoveel resultaat. Heren, zou u ons maar geloof willen geven in uw zaak? Want als dat geloof ons ontbreekt, dan zouden we wel eens moedeloos kunnen worden. En dan zouden we wel eens kunnen denken dat het allemaal voorbij is. Maar, Heere, u bent toch de machtige en u bekeert toch ook nog zondaren. U trekt toch nog mensen, jongeren en ouderen. U overwint toch nog weerstanden. U bent toch nog niet vertrokken. De heerlijkheid des Heren is toch nog niet geweken. Uw arm is toch nog niet verkort, o God. Daarom, Heere, betoon uw gezag. En leg in het leven van mensenkinderen de macht der zonde aan banden. En verbreek de boeien waardoor velen aan Satan geklonken zitten, opdat ze bevrijd mogen worden. En wilt gij bij aanvang en bij voortgang uw zaligmakerswerk verrichten, o Heere Jezus Christus. U betoonde u het niet tijdens uw rondwandeling op aarde, dat u ook duivelen kon uitwerpen en u deed het ook. Dat u doden kon opwekken en u deed het ook. Heere, wilt gij dan in onze tijd ook wonderen van genade verheerlijken en uw kerk uitbreiden over de ganse aarde? Laat uw naam heerlijk zijn, Heere. Wilt gij gedenken aan alle die gij een verantwoordelijke taak gegeven hebt in de kerk of in de maatschappij, in de regering en waar dan ook. Heere, laat die verantwoordelijke taak verricht mogen worden, kon het zijn ook in het besef van afhankelijkheid van u. Want ook voor dat werk hier op aarde hebben wij uw hulp en uw bijstand nodig. Laten we het ervaren, Heere, dat bij u een volheid is. En dat het toch altijd waar is, dat als ons wijsheid ontbreekt, we die van u mogen begeren. En dat u mildelijk geeft en niet verwijt. Heere, verzoen onze zonden, onze ongerechtigheden, onze verkeerdheid. En die wortelzonde die ons in die diep in ons hart inderdaad ingeworteld zit, waaruit allerlei andere zonden voortkomen. Verlos ons, Heere, van alle ongerechtigheid en vernieuw ons hart. Vernieuw ons leven door de kracht des Geestes, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 34ste psalm, vers 9, 10 en 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, allen tijd nabij en goed. En God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort. En de Heer verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. 34, 9, 10 en 11. Gemeente, er waren in die tijd van Elia en in de tijd van zijn opvolger Elisa toch nog waren godvruchtigen in Israël. Elia kon ze kennelijk niet allemaal aanwijzen. Hij had de gedachte dat hij de enige was die nog overgebleven was. En de Heere moet hem nog uitdrukkelijk vertellen dat er naast Elia nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden en welker mond het beeld van Baal niet hadden gekust. Anders zou Elia het ook niet geweten hebben. En als Elia zijn opvolger Elisa moet gaan aanwijzen, dan is een van de taken van Elisa om de geestelijke zorg voor die 7000 op zich te nemen. Dat is niet alles wat de profeet heeft te doen. Hij heeft ook een taak ten aanzien van de rest van het volk, van het hele 10-stammenrijk. Hij moet zelfs ook voor koningen getuigen. Leest u het 3e hoofdstuk van 2 Koningen maar. Maar een van de door de Heere aan hem opgedragen taken was ook wel bijzondere zorg besteden aan die 7000 die er onder Israël nog waren. En onder dat getal van overgeblevenen, die heilige gelovige rest, was ook die weduwvrouw. Een weduwe, getrouwd geweest met een van de zonen der profeten. Maar voordat die man werkelijk aan de uitoefening van zijn ambt kon beginnen, had de Heere hem al weggenomen. En zij bleef met haar 2 jonge kinderen achter. 2 jongens. Er is dus in het leven van deze vrouw op betrekkelijke jonge leeftijd al heel wat gepasseerd. Het feit dat ze weduwe was, met alle consequenties daarvan. Haar man is kwijt. En zij heeft de zorg voor die 2 jongens. Maar dat viel in die dagen ook niet zo erg mee. Bronnen van inkomsten waren er voor haar nauwelijks. En zij moet alleen voor die 2 opgroeiende jongens zorgen. En dan heel het proces van rouwverwerking. En het iedere keer weer realiseren dat je je man kwijt bent. En iedere keer ook weer de ontdekking dat die jongens hun vader veel te jong kwijtraakten. En ze kon dat net zo min als een ander. Ze kon net zo min tegelijkertijd vader en moeder zijn. Men zegt dat wel eens, dan moet je vader en moeder tegelijk zijn, maar dat kan natuurlijk niet. Dat is een onmogelijke opgave. En dan de zwarigheid en de vernedering van de armoede, want die had ook bij haar aangeklopt. Dat gebeurde vaker in die tijd. Als een man overleed, dan bleef de vrouw als weduwe onverzorgd achter. Geen sociale wetgeving die haar te hulp kwam. En zo is het gebeurd dat ze schulden moest maken. En ze zag ook geen kans om die schulden weer af te betalen. Misschien dat ze hier of daar een klein baantje kreeg, maar dat was dan alles wat ze had en daar moest ze dan ook nog van leven. Maar de schulden betalen, misschien wel de schuld van de begrafenis die ze voor haar man had willen regelen. En op een gegeven ogenblik gaat het nog meer nijpen, want de schuldeiser heeft geen geduld meer. Hij is al eerder bij haar aan de deur geweest en hij heeft er al eerder gemaand. En wat ze ook zei en hoe ze ook smeekte en hoe ze ook probeerde die man tot medelijden te bewegen, zijn geduld raakt op en hij eist dat er nu geld zal komen. En zo niet, dan zal hij haar zonen wel nemen, opdat ze zijn slaven zullen zijn en opdat zij voor hem zullen werken. Dus dan hangt er dus ook nog slavernij in de lucht. Een hardvochtige schuldeiser die misbruik maakt van haar positie, die misbruik maakt ook van Gods bepalingen, onder andere in Leviticus 25. Want daar wordt het wel geregeld dat er situaties kunnen ontstaan dat mensen zich inderdaad vanwege hun schuld als slaven aan een ander moeten verhuren. Maar daar gaat het dan nog om vrijwillig aanvaarde slavernij. Maar wat deze schuldeiser van plan is, dat om tegen de zin van die vrouw en van haar kinderen, die kinderen te dwingen zijn slaven te zijn. En straks is dat toch al gebroken gezin nog verder opgebroken. En wat kan ze doen? Is het haar schuld misschien? Heeft ze met die vragen 's nachts op bed liggen woelen? Had ik het anders moeten doen? Ben ik te slordig geweest? Ben ik te royaal geweest in mijn uitgaven? Is het mijn schuld dat we in deze situatie zijn terechtgekomen? Het is niet gemakkelijk geweest voor deze vrouw. In die harde tijden waarin de barmhartigheid zoek was met zo'n hardvochtige schuldeiser. En als ze naar haar kinderen keek, veel te jong eigenlijk om nou al de deur uit te moeten gaan. Veel te jong al om nu al voor een ander te moeten werken als slaven. Dan weet ze geen raad meer. En dan? Wordt ze dan wanhopig? Of probeert ze zich manhaftig tegen de situatie te verweren? Of gaat ze God verwijten maken? Nee, er is geen opstand. Er zijn wel vragen, bange vragen. Maar er is geen opstand. Ze keert zich niet tot de Baals, omdat de Heere teleurstelt en omdat de dienst van de Heere niet geeft wat ze ervan verwacht had. Ze neemt haar toevlucht niet tot de afgoderij, hoezeer de mensen haar misschien daar ook toe aansporen in die tijd die vol afgoderij was. Zij neemt de toevlucht tot de man Gods, tot Elisa. En ze zegt het: uw knecht, mijn man, is gestorven. Elisa, u hebt hem wel gekend. U kwam toch geregeld in die omgeving waar de zonen der profeten verblijf hielden, in Jericho, in Gilgal. Nou, een van die leerlingen was mijn man en hij is gestorven. En u weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Dat weet u toch wel, profeet, dat mijn man de Heere oprecht vreesde. Dat het een kind van God was. En nou begrijp ik het allemaal niet meer. Want nu is de schuldheer gekomen en die wil mijn beide kinderen tot zijn knechten nemen. En zo wordt Elisa ineens geconfronteerd met een nijpend probleem. En als je dan zelf geleerd hebt wat het is om van Gods barmhartigheden te leven, en dat heeft Elisa geleerd, dan sta je ineens voor de vraag of de Heere nou voor die weduwe zijn barmhartigheden in zijn gramschap heeft afgesneden. En Elisa voelt wel aan dat deze vrouw nu een beroep op hem doet, maar wat kan hij doen? En dat is ook het eerste wat hij tegen haar zegt. Wat zal ik u doen? Legt u maar de nadruk op dat woordje ik. Wat zal ik u doen? U komt dan wel naar mij toe, maar ik sta net zo machteloos als dat u staat. Uit mezelf heb ik ook geen mogelijkheden. En dan vraagt hij, misschien is dat wel gewoon een vraag uit verlegenheid, om toch niet tegen die vrouw te moeten zeggen, alleen maar ik kan ook niks doen. Wat hebt u in uw huis? Geef me te kennen wat je in uw huis hebt. Heeft de Heere misschien toch nog wat achtergelaten? Of is alles weg? Is er nog iets wat misschien dan nog gebruikt kan worden? En dan geeft die vrouw antwoord en het is weer een demonstratie van pure armoede. pure armoede. Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis. Behalve een kruik met olie. En dan moet u dat woord kruik maar als een verkleinwoord lezen. Een kruikje. Een flesje met olie. En dan weet Elisa wat de wil van de Heere is. En zonder enige aarzeling gaat hij deze vrouw nu met de wil des Heeren bekendmaken. De Heere heeft zijn oog verlicht. De Heere heeft hem gewezen op dat ene kruikje waar zij het over heeft. En hij weet dat God dat zal gaan gebruiken. En in het vaste geloof en in de vaste overtuiging dat de Heere hier aan het werk zal gaan. En dat hij zijn barmhartigheden niet door zijn gramschap heeft afgesneden. Geeft hij deze vrouw nu een aantal opdrachten. In de eerste plaats, u moet erop uitgaan. En u moet bij de buren en waar u ook maar terecht kunt lege vaten gaan halen. Potten en pannen en flessen en overal allerlei dingen waar maar wat in kan. Doet er niet toe welke vorm het heeft en hoe groot of hoe klein het is. Maar zorg ervoor dat uw huis vol komt met lege potten en flessen. Zorg ervoor dat er niet weinig zijn. Een vreemd bevel. Wat moet ze nou met lege pannen en flessen in huis? Tweede opdracht. En als u ze dan allemaal in huis verzameld hebt, laten de buren, die natuurlijk heel nieuwsgierig geworden zijn van wat er nou gaat gebeuren en waarom die vrouw met haar jongens iedere keer met armen vol flessen en potten naar huis gaan, wat gaat er nou gebeuren? Laten die mensen allemaal maar buiten de deur blijven. Gaat u met uw jongens naar binnen en doe de deur achter u dicht. Zondert u af. Want hier hoeft een ander niet bij te zijn. En terwijl de mensen uit het dorp waar die vrouw woont allemaal buiten de deur moeten blijven, krijgen wij straks permissie om toch even binnen de deur te kijken en er getuige van te zijn van wat er gebeurt. En dan de derde opdracht. Dan moet u dat kruikje met olie nemen dat u nog hebt, zoals u zei. En u moet die vaten gaan volschenken. Allemaal volschenken. Uit dat kleine kruikje. Dat is een nog vreemder bevel. Hoe kan dat nou? Heeft Elisa dan niet begrepen dat ze nog maar zo weinig heeft? Dat wat er in dat kruikje zit echt niet zoveel is. En toch, het bevel is er. En dan het vierde. Tenslotte moet ze die volle vaten apart zetten. Volle vaten, hoort u wel. Zet weg wat vol is. Met andere woorden, er is een belofte van de Heere dat schenken uit dat kleine kruikje niet te vergeefs zal zijn. Want die fles en die pot en die pan en die andere fles en die andere kruik en dat andere vat, ze zullen allemaal vol worden. En wat er vol is, zet u dat maar weg. Want God gaat een scheppingswonder verrichten. Nou, daarmee gaat die vrouw naar huis. En nou zouden wij ons kunnen voorstellen dat die vrouw haar hoofd schudt en dat ze tegen Elia zegt, ja, hier kan ik nou eigenlijk niks mee beginnen. Hoe kan dat nou? Maar nu blijkt dat wat er in het leven van haar man is geweest, ook in haar leven geen onbekende zaak is. Van haar man kon ze getuigen dat hij de Heere was dienende. En de Heere heeft haar ook in zijn dienst genomen. En hij heeft haar datzelfde geloof geschonken waar haar man uit heeft mogen leven. En ze stelt verder aan Elisa geen vragen. Ze draalt niet, ze aarzelt niet, ze gaat niet bij de deur nog eens een keer even terug naar Elisa om nog een paar andere vragen te stellen. Ze gaat er geen debat over houden met de profeet. Ze vraagt geen nadere uitleg, het is genoeg. Want wat Elisa te geloven heeft gekregen, de vonk springt over, krijgt zij ook te geloven. En ze doet wat haar is verteld. En ze zegt tegen haar jongens, jij daarheen en jij daarheen. En dan zal ik daarheen gaan en overal aankloppen. En de mensen vragen of ze emmers en pannen en alles en nog wat hebben. Leeg en neem mee wat je mee kunt nemen. En breng het thuis. En als het huis volgezet is met lege kruiken enzovoort, dan neemt zij haar kruikje. En ze begint te schenken. Zal het echt gebeuren? Zal het woord van de profeet, het woord van de Heere nou echt vervuld worden? En ze ontkurkt dat kruikje en ze schenkt in die eerste fles. En dat flesje, dat kruikje van haar had eigenlijk al lang leeg moeten zijn. En nog loopt de olie. En ze zegt tegen haar jongen, gauw een andere fles. En hij zet een andere fles leeg klaar en ze blijft nog schenken. En het gaat nog door en dan nog een fles en een kruik en een pot en een pan en nog één. En dan geeft er nog gauw eens één. Moeder, er is er geen meer. En dan, pst, de olie staat stil. Wat een wonder. Wat een wonder. En vol verbazing kijkt ze met haar jongens naar het resultaat van dat schenkwerk. 20, 30, 40 van die kruiken en pannen. Allemaal vol met olie uit dat ene kruikje. En ze snelt naar Elisa om het aan de profeet te vertellen. En de profeet is zo verbaasd niet. Hij wist dat dit gebeuren zou. En hij heeft zijn boodschap verder klaar. Hij zegt tegen die vrouw, ga het nou allemaal maar verkopen. En van de opbrengst van die olie ga je de schuldeiser maar betalen. Tot de laatste penning toe. En dan zul je ontdekken dat je nog over hebt ook. En van het restant mag je nou zelf met je kinderen gaan leven. En zo gezegd, zo gedaan. Ze vindt een koper voor die olie. En ze verkoopt de olie en ze gaat naar de schuldeiser. En met een dankbaar gezicht mag ze hem het geld overhandigen wat ze hem schuldig is. En wat ze overhoudt, dat mag ze oppotten en straks voor het levensonderhoud van zichzelf en van haar kinderen gebruiken. Kunt u zich indenken hoe die dag geëindigd is? Kunt u zich indenken hoe die vrouw met die twee jongens de dag heeft beëindigd? En hoe zij, ziende op haar kinderen, ziende op het wonder dat de Heere gedaan heeft, de uitkomst die de Heere gegeven heeft, met haar kinderen God gedankt heeft. Hoe ze die jongens aan haar hart gedrukt heeft en gezegd heeft, het is de Heere die ervoor zorgde dat jullie bij moeder konden blijven. Dat je niet als slaven nu in je jonge jaren al moest gaan werken. Laten we God ootmoedig danken, jongens. Zo heeft God Elisa gebruikt om te zorgen in de nood van die ene vrouw met haar twee kinderen, behorende bij de 7000. En zo heeft de Heere bewezen, nog eens een keer in die tijd van Baals dienst, dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen. Dat het waar is, God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort. Dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt, de Heere verlost en spaart. het volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het is echt waar. Het is geen fabel. Het is geen verzinsel. Het is geen vrome idee. Het is waarheid. De Heere bewijst het, dat hij de hoorder der gebeden is. Dat hij de man en de rechter van de weduwen is. Dat hij een vader voor de wezen is. Hij heeft het zelf bewezen. Gemeente, een geschiedenis uit het oude verleden, maar nog met betekenis voor vandaag, nog altijd vol onderwijs. Laten we een paar van de lessen die ons in dit gedeelte van de Heilige Schrift worden gegeven, worden aangereikt, nog eens helder voor de geest proberen te krijgen. En laten we zien wat wij ervan kunnen leren en wat wij ermee zouden moeten doen. De Heere brengt zijn volk vaak in grote nood om zo de weg voor de openbaring van zijn rijke genade te banen. Ja, laat ik dat nog maar een keer zeggen. De Heere brengt zijn volk vaak in grote nood, want langs die weg wil hij zijn rijke genade gaan openbaren. Probeert u zich nog eens even in te denken wat die vrouw nou allemaal heeft moeten meemaken. De begrafenis van haar man. Dat was niet gemakkelijk. Je man te moeten wegbrengen. En zeker ook nog als het een man was die de Heere was dienende. Ze is de steun kwijt. Ze is de toevlucht kwijt. Althans wat aardse maatstaven betreft. En die jongens zijn hun vader kwijt. En die plek die hij innam is leeg. En zo moet de rouw verwerkt worden. En ze is eenzaam geworden. Want als de jongens op bed liggen, dan zit ze alleen in haar kamertje. En dan gaat ze alleen naar bed. En er is niemand tegen wie ze nog een woord kan zeggen. En toen de armoede die haar aan begon te grijnzen. En de onmogelijkheid die ze iedere keer weer gewaar werd om voor zichzelf en voor haar kinderen behoorlijk te kunnen zorgen. En het aangewezen zijn op de milddadigheid van een ander. En die kwam vaak helemaal niet. En de hardvochtigheid van de schuldeiser. En de dreigementen van die man toen ze niet kon betalen. En hij wilde niet langer luisteren naar haar smeekbeden. En de slapeloze nachten die ze heeft moeten doorworstelen. Wat een zorgen, wat een angsten. En ze moest het allemaal alleen verwerken. En toen kwam de bange vraag. Want vergis u niet, in het leven van Gods kinderen worden de dimensies nog sterker, nog anders en gaan nog rijker, nog verder. Dan komt de bange vraag, is het dan te vergeefs om de Heere te dienen? Nou was daar de man en hij was de vreze des Heere toegedaan en hij begeerde de Heere te dienen, ook in de verkondiging van het woord. En de Heere nam hem weg en nam hem weg op jonge leeftijd. De bange vraag, houdt de barmhartigheid op? En had zij het volgehouden om op de Heere te steunen, maar de Heere liet haar in de steek. Althans, dat zei de bestrijder. En hij wees op die schuldeiser en hij wees naar haar kinderen en ze zag die kinderen in gedachten als slavenwerk verrichten. Het is te vergeefs om God te dienen. En de Heere had gezegd dat in het onderhouden van zijn geboden een groot loon was. En de Heere had gezegd, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat waren de keren veel dat ze schreiend tot hem gevlucht was. En waar bleef dan de troost? Het klopt niet. Het klopt niet. Dat de Heere een man van de weduwe wilde zijn, stond in de schrift. Maar zij ondervond het zo heel anders. Het probleem kreeg dus ook een geestelijk perspectief. Waar is God op wie ge vertrouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? En ze hebben het tegen haar gezegd, zowel niet van buiten als dan toch wel van binnen. Zie je wel dat het te vergeefs is? Zie je wel dat die God die jij zoekt te dienen de ware God niet is? En als hij de ware God is, dan heb je geen deel aan hem. Waar is dan de Heer? En als ze het in haar bestrijding en in haar aanvechtingen toch wilde zocht vast te houden om op de Heere te vertrouwen en God geen ongerijmde dingen toe te schrijven, dan bruiste het en dan kolkte het in haar binnenste. Waarom doet de Heere dat dan? Doet hij het dan uit lust op plagen? Heeft de Heere hier dan behagen in? Gemeente, het is Gods gewone wijze van doen. Verbaast u dat? Het is Gods gewone wijze van doen. En daarom liet hij dat volk Israël vastlopen bij de Rode Zee. Ze waren nog maar amper uit Egypte. En ze hadden nog maar amper de liederen van bevrijding gezongen. En het ging al mis en ze liepen al vast. En Farao kwam achter hen aan en voor hen was de Rode Zee. En uitkomst zagen ze geen van allen. En toen Martha en Maria aan Jezus een bericht gestuurd hadden over de ziekte van hun broer Lazarus, toen bleef de Heere nog zo lange tijd weg dat hij de dood volop gelegenheid gaf om zijn werk te doen. En die zusters maar wachten, en die zusters maar hopen, en die zusters bitter teleurgesteld zijn, want Jezus kwam niet. En ze hebben het die knecht gevraagd: heb je toch echt wel tegen Jezus gezegd? Jazeker heb ik het tegen Jezus gezegd. Waarom komt hij dan niet? En de dood kwam wel. Dat is toch om wanhopig van te worden? Maar ik zeg het u weer, het is Gods gewone wijze van doen. Want zo gaat de Heere plaats maken voor zichzelf. En zo gaat hij bewijzen dat hij God is. En dat hij de almachtige God is. En dat hij wonderen werkt. Zo gaat de Heere bewijzen dat hij de situatie beschikt en de gelegenheid creëert om mensen uit de nood te verlossen op zijn tijd en op zijn wijze. Ja, wat kan een mens er moeite mee hebben? Oh ja, zeker. Hoe kan Jacobus dat dan zeggen? Acht het voor grote vreugde als ge in velerlei verzoekingen valt. Moet je er dan ook nog blij mee zijn als God zo weg met je gaat? Het ligt toch veel meer voor de hand om dan te gaan klagen, om dan bitter te worden? Want God doet het toch verkeerd in onze ogen. En wat kun je er dan nog van bezien? En we gaan murmureren. Oh ja, ook Gods kinderen gaan soms murmureren. Houd er toch mee op, zeggen ze dan tegen je. Houd er toch mee op. Het is toch te vergeefs om God te dienen. Maar nee, dat kan die vrouw ook niet zeggen. Dat kan ze ook niet besluiten. Ermee ophouden. Ze klaagt niet tegenover iedereen hoe zwaar ze het heeft. Ze gaat niet de deur langs om haar bitter lot bekend te maken en de mensen te zeggen hoe zwaar ze het heeft. Het is niet iemand geworden die met een lang bedrukt gezicht door het leven gaat en waar de mensen eigenlijk geen raad meer op weten, omdat ze liever eventjes omlopen als ze haar tegenkomen, want anders komen die jammerklachten weer. U herkent dat wel, zulke mensen kom je wel eens tegen. Altijd jammerklachten, altijd hebben ze het zo moeilijk. En dan weet ik niet of ze het zo moeilijk hebben als deze vrouw het had, maar in hun eigen ogen hebben ze dat dan wel. Maar nee, zij doet het niet. Zo klaagt ze niet. Wat gaat ze dan doen? Ze gaat naar God. Ze gaat naar Elisa. Ze gaat de Heere vragen. De Heere bereikt op dat moment al het doel dat hij ermee heeft. Al is het nog lang niet het einddoel. Maar de Heere bereikt al dat ze naar de Heere toevlucht. En dat ze hem haar nood gaat voorleggen tegen in de persoon van zijn knecht. Gemeente, doen wij dat ook. Er zullen zulke situaties in ons leven zijn. Misschien niet in diezelfde mate, misschien niet onder dezelfde omstandigheden. Maar ieder die de Heere vreest, zal er in zijn leven toch mee te maken krijgen. Dat de Heere een weg gaat waarvan wij zeggen dat is alleen maar afbraak. Dat de Heere ons vast laat lopen. Dat je naar links kijkt en naar rechts en dat je niks anders dan bezwaren en gevaren ziet. Dat je waar je ook heen kijkt, enkel alleen maar donkerheid en duisternis ziet. En wat is dan de reactie van onze ziel? Waar dan heen? Tot u alleen. En dat zeker ook als je met die bijzondere nood in je leven geconfronteerd wordt, waar we het vanmorgen over hadden en waar natuurlijk de tekst van vanavond ook alle aanleiding voor geeft om daar eens even bij stil te staan. Wat is namelijk de grootste nood van ons leven? Dat je schuld hebt. Schuld niet bij je medemens, maar schuld bij God. En dat je in dat opzicht precies het beeld van die weduwvrouw betoont. Want je hebt niks om te betalen. En als dan de schuldeiser komt. En als de wet van de Heere, want dat is Gods schuldeiser, naar je toe komt. En je laat zien wat je bij God aan God schuldig bent. Als de wet je dan gaat plagen en gaat drukken en gaat benauwen. En als de wet je dan gaat aanwijzen hoezeer het een verloren zaak in ons leven is. En je kijkt om je heen en je vindt geen hulp bij die. En je kijkt naar binnen en je vindt geen hulp bij jezelf. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was van ellend. Wat dan? Hoe zul je ooit betalen? Hoe kom je ooit bij God in het reine? Wat heb je in je huis? Heer, ik heb helemaal niks meer. Wat een nood. Wat een smart. Ja, waar dan heen? Om mij heen is alles nacht. Is er dan helemaal geen weg meer? Er was nog een profeet in Israël. En hij was Gods profeet. En die vrouw zei, dan moet ik naar hem toe. Er is nog een weg omhoog. Om je nood bij de Heere te klagen. En je zorgen bij hem neer te leggen. En zo bedoelt de Heere het ook als hij ons vastzet. Als hij ons leven, onze weg toemuurt. En als we geen kant meer uit kunnen. Als de schuld ons gaat benauwen en de wet ons gaat aanklagen en we geen enkele gerechtigheid meer hebben en onszelf niet meer kunnen helpen met een belofte zus of met een woord zo. En als alles wat je in je leven dacht te hebben uit handen valt en dat je met de vroomheid van je man ook niet meer overeind kan blijven en met je eigen geloofsvertrouwen ook geen zicht meer hebt op hoe het nou verder moet. Heere, waar dan heen? In al de nood van je leven, en God werkt erop aan, een mens zal het van de Heere moeten gaan verwachten. En dan het tweede, wat ligt er dan een grote zegen in, als we in de nood van ons leven het mogen gaan leren en het mogen gaan beoefenen om uit het geloof te leven. Want dat deed die vrouw. Zo had haar man ook geleefd. En zo heeft ze het zelf ook mogen leren kennen. Uit het geloof leven. Dat ze naar Elisa gaat, is er een bewijs van. dat ze eerbiedig naar die opdrachten van Elisa luistert, is er een volgend bewijs van. Dat ze de opdrachten van Elisa gaat uitvoeren, is een nieuw bewijs. Dat ze zelf en haar kinderen overal gaan om lege vaten en flessen te halen. Het is overgave aan het woord van God. Ook al klinkt dat woord van God nog zo ongelooflijk. En al zegt ongeloof dan, wat schiet je nou met lege vaten op? En wat kun je nou beginnen met één klein kruikje met olie? Maar zij geeft zich aan het woord van de Heere over. Elisa's woord is voor haar maar niet het woord van een gewoon mens. Maar Elisa's woord is het woord van de levende God. Wat vol is, zet weg. Wat vol is? Wat vol is? Het is allemaal leeg. Nee, zegt Elisa. Wat vol is, zet weg. En zij heeft het verstaan. Dat is Gods belofte. Daar moet ik het mee doen. Hoe kon ze dat nou doen? Vaten gaan lenen, het kruikje voor de dag halen, uit dat kruikje gaan schenken. Ze weet toch dat als de bodem van die ene pot vol is, bedekt is, dan is het kruikje leeg. Dat weet ze toch? Het is haar geloof. Haar geloof. Ook als de mensen tegen haar zeggen, wat ga je nou met al die spullen doen, joh? Ook als de mensen wel eens, als ze weggegaan is met een arm vol van die vaten, haar nagekeken hebben en misschien wel de drang hadden om eens achter haar aan te gaan, om te gaan kijken wat ze er nou mee deed. En als de mensen de schouders erover opgehaald hebben en die Baals dienaren in het dorp waar ze woonden, want ze zal daar zo ongeveer wel een uitzondering geweest zijn, bij haar, tegenover haar schouder ophalend gestaan hebben en gezegd hebben, mensen, we hebben met je te doen, maar ik weet het ook niet hoe dat op moet lossen. Ja, jij moet het nou maar met je God klaarmaken. Wij dienen Baal en wij hebben zulke problemen niet. Zie je wel dat het veel beter is om de Baal te dienen en dan toch vol te houden. Dat woord, dat is bij haar gebleven. Dat heeft haar vergezeld. Dat heeft ze gehoord bij elke stap die ze deed. Bij elke deur waar ze aanklopte. Bij elke keer dat ze het vroeg. Mag ik wat vaten van je lenen? Heb je nog een lege fles voor me? Dat woord bleef in haar geest. Wat vol is. Wat vol is. Wat vol is. Zet weg. En dat geloof hield haar overeind. Zag ze het dan? Nee, ze zag het niet. Ze zag het niet. Ze zag alleen de onzienlijke. En ze had het gehoord. En het was in haar ziel gezonken. En het was de steun van haar hart en van haar leven geworden. Al lijkt alles tegen. En al lijkt het allemaal onmogelijk. En al zegt iedereen dat je langs deze weg niks hoeft te verwachten. Ik zei het al, dat ene woord is blijven haken. Kon ze niet meer kwijt. Wat vol is, zet weg. Heb u ook al eens alvast aan het woord gehad? Aan zo'n woord waar je doorheen hebt mogen kijken. Wat je niet hebt gezien en gelezen als een woord zoals je zoveel bijbelteksten leest en zoals je zoveel preken hoort en zoals zoveel dingen tegen je gezegd worden door die of door gene, maar als een woord dat naar binnen ging. Als een woord dat een haak had. Als een woord dat zich vasthechtte. Heb u ook zo wel eens een woord gekregen waar je mee verder kon? Denk je nou echt dat God naar jou zal willen omzien? Als ze dat nou eens tegen je zeggen. Denk je nou echt dat het voor jou ook nog mogelijk is? Denk je nou echt dat God jou hebben wil? Denk je nou echt? Wat zeg je dan? Wat klinkt er dan in je binnenste? Wat is dan het woord van God dat door je heen gegaan is? En waardoor je zo'n vraag, zo'n prangende, zo'n benauwende, zo'n verleidende vraag toch kunt pareren. Wat is dan het woord dat je vasthoudt? en waardoor je vastgehouden wordt. Denk je nou echt dat God naar je om wil zien? Ja, op grond waarvan hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd, op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Is dat je houvast? Ja, dat is mijn houvast. Dat zegt God. En op hoop tegen hoop werp ik me op zijn woord. En al kan ik de uitkomst nog niet zien, ik kan het met die God toch wagen. Waarom reken jij eigenlijk met Gods inzettingen? Waarom maak je er ernst mee om in de wegen van de Heere te wandelen? Wat heeft dat nou voor nut? Ja, toch heeft het nut. En wat is dan het woord van de Heere dat door je ziel heen ging en waarmee je zo'n vraag, zo'n benauwende, zo'n twijfelzaaiende vraag kunt beantwoorden? Is er dan een woord of ga je dan onderuit? Als het zo van binnen of van buiten tegen je zeggen, wat zou je nou toch volhouden om de Heere te dienen? Kan het dan inderdaad niet anders in je leven? Moet God dan zo'n diepe weg met je gaan? Wat hou je dan vast? Dit, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Als dat nou eens door je ziel heen gegaan is, heb je dan in geen houvast? Kun je dan niet staande blijven, ook in de uren van de verzoeking? Ja, maar God laat je nou toch wel aan je lot over, nietwaar? En dan komt de vrouw van Job op bezoek bij Job. En dan zegt ze tegen haar man, man, houd er nou mee op, zegen God en sterf. En Job zegt nee. Waarom zegt de man als Job in zijn ellende dan toch nee tegen dat voorstel van zijn vrouw? Waarom zegt de mens tegen de voorstellen om met de dienst des Heren te breken toch nee? Zo dwaas zal ik niet wezen. Wat is dan het woord waaraan je houvast gekregen hebt? Wat is dan dat stukje grond waar je op kon gaan staan en waar je vaste grond in gevonden hebt? De Heere heeft het gezegd. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Man, heb je wel erg in je vuile kleren? Heb je wel erg in je overgebleven zonde? Denk je dat God je zo hebben wil? Dat hij zo in zijn gunst op je neer wil zien? Denk eens aan die bergen van zonde. Hoe kun je het ongedaan maken? Je bent toch geheel en al ongeschikt om voor de Heere te kunnen verschijnen. Wat is in zo'n aanvechting? Je hou vast. Waar kun je op staan? God zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. En als zo'n woord nou eens door je ziel heen gegaan is, en als God dat nou eens vastgemaakt heeft in je binnenste, zoals zij het bij die vrouw vastmaakte, wat vol is, zet weg. Hebt u hou vast? En doen we dat, wat die vrouw opdracht opgedragen kreeg? Gemeente, doen we dat wel eens? Lege vaten voor de Heere neerzetten. Lege vaten. Geen volle, geen halfvolle, geen driekwartvolle, maar lege vaten. En dan zegt de profeet er tegen die vrouw bij, en dan moet je ervoor zorgen dat je er niet weinig hebt. Haal je huis maar vol met lege vaten. Want God wordt van geven niet minder en van inhouden niet meer. Zorg ervoor dat je veel lege behoeften voor de Heere neerzet. En zorg ervoor dat je in je ellendigheid de Heere gelegenheid geeft om je vol te maken. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. Zet de vaten maar neer. Maar laat ze wel leeg zijn. En misschien is dat nou juist onze moeilijkheid. Om lege vaten neer te zetten. We hebben zo graag nog wat. We houden zo graag nog wat achter de hand. We willen zo graag nog iets overhouden van onszelf. Maar hoe armer en hoe leger, hoe beter. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, terwijl die rijken ledig wegzendt. En uit zijn genade mag dan worden ontvangen dat al die lege vaten vervuld worden. En dan is er genoeg voor de schuldeiser. Uit de verdiensten van Christus is er genoeg voor de schuldeiser. En de wet komt nooit meer eisen. Want alles, alles is voldaan. En er is nog genoeg over om van te leven. Want we hebben toch een God die mild en overvloedig schenkt. We hebben toch een God die een overvloeiende fontein van genade is. En lege mensen kunnen bij hem terecht. En hulpbehoevenden mogen op zijn ontferming rekenen. Aan armen betoont hij uit genade zijn hulpen ter verlossing. En wat een zegen om in dat geloof het nou van hem te mogen verwachten. En alles in zijn handen te mogen leggen. En dan nog een derde. De Heere voorziet dus in de noden van zijn volk. Maar hij doet dat wel op zijn tijd. En op zijn wijze. En daar moet een mens ook nog een keer vrede mee leren krijgen. Want je kan natuurlijk ook zeggen, had de Heere dat nou in het leven van die vrouwen en haar jongens niet anders kunnen doen? Had de Heere die man van haar, die dienaar van de Heere, niet beter kunnen maken? Had de Heere op die manier geen uitkomst kunnen geven? Jazeker had de Heere dat kunnen doen. Maar hij verkoos het zo niet te doen. Had de Heere het hart van die schuldeiser niet een klein beetje teerder kunnen maken, zodat die man barmhartig was en tegen die vrouw had gezegd, nou, ik zal er niet meer over praten en ik kom niet meer bij je aan de deur, maar als je nog eens een keer in betere tijden komt, dan kom je maar eens een keer afrekenen en dat doet er niet toe hoe lang het ook duurt. Tuurlijk had de Heere het hart van die schuldeiser ook teerder kunnen maken. Hij had het allemaal kunnen doen om op die manier uitkomst te geven. Maar de Heere verkoos een andere weg. Hij deed het zo niet, zoals wij het zouden hebben berekend. En dat is ons probleem, weer een ander probleem, dat wij de Heere denken te kunnen voorrekenen. En dat wij de Heere denken te kunnen voorschrijven. Heere, zus moet u het doen en dan moet u het doen en nou moet u het doen en niet uitstellen enzovoort. Oh, wat doen we onszelf een schade. Volg mij, zegt de Heere. En die man, die vader van die jongens, moest eerst sterven. En die schuldeiser moest met een bars gezicht aan de deur staan en zeggen, en nou moet het geld op tafel. En de Heere gaf in die weg geen uitkomst. Want hij heeft zijn eigen manier van doen. En hij heeft zijn eigen tijd vastgesteld. En hij doet het op zijn eigen wijze, als hij de noden van de zijnen vervult. En dan zijn zijn gedachten hoger dan onze gedachten. En zijn wegen hoger dan onze wegen, gemeente. Maar er staat toch geschreven. Paulus schrijft het aan de Filippenzen. Mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Wanneer dan, Paulus? Ik weet het niet, joh. Laat het dan de Heere over. Hoe dan, Paulus? Vertel ons dan eens hoe de Heere dat gaat doen. Al onze nooddruft vervullen in heerlijkheid. En Paulus zegt, ik kan het je niet zeggen. Dat moet de Heere zelf duidelijk maken. En al staat er niet hoe. En al staat er niet wanneer. Het staat er wel. Al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En dan is de tijd van de Heere de beste tijd. U zou het eens moeten vragen aan Martha en Maria. Of de tijd van Jezus' komst naar Betanië niet de beste tijd is geweest. U zou het eens moeten vragen aan Mozes. Of de tijd waarop de Heere uitkomst gaf bij de Schelfzee. En de wijze waarop hij het deed niet de beste tijd en de beste wijze was. God doet het zoals het hem behaagt en zoals het strekt tot de meeste eer van zijn naam. En je zou het ook eens moeten vragen aan die weduwe hier. Heeft de Heer het nou goed gedaan in je leven? Als je nou alles eens terugkijkt en je denkt toch eens aan die slapeloze nachten en aan die angsten die je doorstaan hebt en aan het verdriet waardoor je hart verscheurd werd als je aan je kinderen dacht en je zag ze al in je gedachten als slaven voor die schuldeiser werken. En je verwachtte van die schuldeiser ook voor je jongens geen barmhartigheid. Want je had die man leren kennen als een onbarmhartige. Als je nou eens aan al die dingen denkt en aan de tijd waarin je vastgelopen bent en het verdriet dat je mee moest dragen. En als je nou eens terugkijkt, zou je het nou achteraf bekeken anders hebben willen hebben? Zou God het nou anders hebben moeten besturen? Ik ben ervan overtuigd dat ze gezegd zou hebben als je die vraag aan haar zou kunnen stellen. Ik heb wel eens gedacht, had de Heer het maar anders gedaan. Had de Heer maar eerder uitkomst gegeven. En nou mag ik zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Alles. Zijn wil was altijd wijs en goed. En het was majesteit, al wat hij deed. En zo mag het geloof bekroond worden. God zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Als dat dan maar zo is. Maar als dat laatste zo niet is. En je leeft nog voor eigen rekening. Oh ja, maar dan komen de beproevingen ook. Er is geen mens of er komen tegenspoeden en moeite en zorgen. En er komt ook de dood. En dan. En als je dan geen woord hebt om op te steunen. En als je dan geen God hebt om bij te schuilen. En als je dan geen genade ontvangen hebt om van te leven. Wat hou je dan over? Dan is het eeuwige ondergang. Wat is het dan toch verkieselijk om bij het volk van God te horen? En al zijn er dan maar 7000 in Israël, wat is het dan een zegen om een van die 7000 te zijn? En wat is het dan een zegen om met je jongens erbij te mogen horen bij dat volk waarvan de Heere God is. Amen. Psalm 84, het 6e vers. danken, Heere, nu we aan het einde van deze tweede kerkdienst gekomen zijn. U gaf ons uw woord vanmorgen, vanavond. U gaf ons de boodschap die van u komt, die van en tot u ook weer brengen wil. Mensen worden geroepen, mensen worden genodigd, mensen worden geconfronteerd met het heil. En het moet uitwerking hebben in ons leven, Heer. Het moet ons naar u brengen, tot u uitdrijven, tot u uitgelokt. En wij bidden van u, Heer, wilt u dat zo doen? Wilt u uw geest geven en het woord heiligen, indragen in onze harten? Het ook doen verstaan met het hart, opdat het ook in het geloof mag worden ontvangen. En wilt gij genadig voorzien in al onze noden en behoeften. U kent ze, Heere, de beproefden en degene die aangevochten worden. Geef ze zoals u het die weduwe gaf, een woord van u. Het woord waar zij het mee doen kan, waar zij al die dingen mee kon uitvoeren, was de belofte wat vol is. Zet weg. En zo zijn er zoveel woorden, u hoeft er maar één te gebruiken. En onze duisternis wordt doorbroken door de straal van het licht. En onze twijfels worden weggenomen en veranderd in houvast. Heere, geef gij uw volk in bange tegenspoeden uw hulp en uw genade. En wilt gij het bewijzen in alle aanvechtingen, ook als de schuldeiser komt. Ook als de schuldbrief thuis bezorgd wordt. Ook als we niets blijken te hebben om te betalen. Ook als alles ons aanklaagt. Geef ons die genade dat wij tot u mogen vluchten en bij u houvast mogen ontvangen. En als wij vreemdelingen van het werk der genade zijn, Heere, als wij ook dit soort aanvechtingen en bestrijdingen niet kennen, omdat de duivel ons best met rust kan laten, want hij hoeft ons helemaal niet ongerust te maken. En hij hoeft ons niet te vertellen dat we geen heil hebben, want we maken ons er toch niet druk om. Als we nog blind zijn voor onze wezenlijke toestand, o God, open onze ogen voor hoe het er nou echt uitziet. En laat niemand van ons voort durven gaan met gesloten ogen op de weg die naar het verderf voert. Breng ons, als we nog op die weg zijn, ervan af en werk krachtig de genade van de bekering. Heere, voorzie in al onze noden. Leid ons als aan uw hand en neem gij ons allen voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid beide. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, de versen 5 en 7. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Gemeente, gaat thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.